Goedemorgen, broeders en zusters hier in de zaal en misschien wel voor een scherm, voor een beeldbuis. Ik hoop dat u geniet. Niet van mij en van wat ik zeg, maar dat u geniet van het onderwerp. Het is net gezegd door broeder Johan dat de studie die we normaliter al gehouden zouden hebben en morgenavond zouden houden vanwege de avondklok, et cetera, niet doorgaat. En omdat ik hier zondag, deze zondag, zou zijn, hebben we afgesproken om het onderwerp de Joodse man, want dat is aan de beurt uit het schemaatje, de kaartjes liggen daar ook nog ergens achter, om dat schema vanmorgen dan maar op te pakken. En in dit schema gaat het over de schriften zijn het die van mij getuigen. En dan gaat het over de Heer Jezus als de schepper en als de engel des Heren, als het lam Gods en samen met de Vader, de redder van de wereld. Maar nu zou aan de beurt zijn de Heer Jezus, dubbele punt, de Joodse man. Dat is een titel die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat heeft te maken met een tekst en die tekst die ga ik u voorlezen, dat snap je. Die komt uit het boek Zacharia. Ik had het net opgezocht, maar ik heb kennelijk weer laten lopen. Zacharia hoofdstuk 8 in elk geval, Zacharia hoofdstuk 8. Er staat in vers 23, Zacharia 8, vers 23. Zo zegt de Heere van de legermachten: in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man, de punt van de mantel van een Joodse man, zullen vrij vastgrijpen en zeggen: wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. We hebben wel eens een hele serie over het Zacharia-boek mogen doornemen met elkaar. En Zacharia 8 heeft 10 bijzondere uitdrukkingen in 1 hoofdstuk. En dat gaat steeds over: zo zegt de Heere van de legermachten. 10 keer komt die uitdrukking voor in 1 hoofdstuk. En dit is de laatste van die 10. En dan gaat het over een Joodse man die kennelijk een lange mantel heeft, maar dat mensen uit de heidenvolken, uit talen, vast zullen grijpen de punt van die mantel van een Joodse man. Die profetie is bekend. En het hoeft u niet te verbazen dat een mevrouw die ernstig ziek was, die al haar vermogen had uitgegeven om weer beter te worden, toen ze van de Heer Jezus hoorde en toen de Heer Jezus daar voorbij kwam, dat ze denkt: dat moet hem zijn. Dus ze ging naar hem en ze raakte van achteren de zoom van zijn kleed aan, de punt van zijn kleed aan. En ze heeft echt geloofd dat dit de oplossing was. En dat was het ook. Maar het is niet alleen die ene dame die dat heeft gedaan. De Heer Jezus heeft tegen haar gezegd: uw geloof heeft u gered. Ga heen in vrede. Maar een hele horde, want uit Markus 6 blijkt dat allen die hem aanraakten, op de een of andere manier genazen van hun kwalen, genazen van hun ziekten. Dus het is niet alleen die ene mevrouw geweest, het is een hele serie geweest. En die Joodse man in het evangelie van Markus, maar het staat ook nog op een andere plek, die Joodse man was onze Heer Jezus Christus. Ik las vanmorgen uit het evangelie van Johannes samen met Henny aan tafel gewoon, want het was gewoon aan de beurt, maar ik vond het wel typisch. In Johannes 1... vers 46, daar zegt Filippus tegen Nathanael, die zei tegen hem dus: We hebben de man, dat was de vertaling die wij lazen, hier in deze herziende Statenvertaling staat. We hebben hem gevonden, maar we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. We hebben de man gevonden, de Joodse man. Nu wil ik proberen om dat een beetje te verduidelijken. En dat wil ik graag doen met drie voorbeelden uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament heeft een prachtige opsomming over de Heer Jezus. Maar de voorbeelden uit het Oude Testament die zijn nodig, echt nodig, om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. En om de inhoud, om de echte waarde van het Nieuwe Testament te kunnen pakken. En ik hoop dat dat gebeurt. Dat kan ik niet, dat kan de Heilige Geest wel. En daarom, ik ben altijd dat de Heilige Geest jullie te pakken krijgt op een of andere manier. Het lijkt wel een soort aanslag op jullie. Nou, de Heilige Geest wil dat gegarandeerd doen. Dat staat voor mij vast. Hij wil zo graag dat jullie gaan zien wie de Heer Jezus is. En je moet hem leren kennen als je heiland, als je verlosser. Je moet hem leren kennen als de redder van de wereld. Je moet hem leren kennen als degene die voor schuld en voor zonde aan het kruis wilde sterven. En ieder die dat gelooft, mag zich een kind van God noemen. En mag ook weten dat de Heilige Geest daarna in je komt wonen. En vanaf dat moment zal de Heilige Geest zijn uiterste best doen. Nou ja, dat kan niet eens, maar hij doet altijd zijn uiterste best. Zal de Heilige Geest alles doen om je nog meer van hem te vertellen. Van die Joodse man. De brief aan de Romeinen zegt van de Heer Jezus dat, is, dat hij wat het vlees betreft uit Israël is gekomen. Dat wist u al. Nu ga ik u iets voorlezen. Eerst uit het boek Genesis. Ik ga niet heel veel teksten lezen, maar wel genoeg om het verband te krijgen. En Genesis 41. Dat komt uit de geschiedenis van Jozef. Genesis 41, vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? En wie de geest van God is. Deze man. En wie de geest van God is. Vers 42. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren aantrekken van fijn linnen en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen en die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. Tot zover. Het verhaal van Jozef. Ik doe dit omdat in het Nieuwe Testament er direct aan het begin van de gemeenteperiode al een vervolging ontstond, waardoor Stefanus gevangen gezet werd en Stefanus veroordeeld werd en Stefanus uiteindelijk gedood werd door steniging. Ze hebben stenen opgepakt. En Stefanus een reden houdt richting de Joodse leiders, richting de schriftgeleerden, richting het Joodse volk. En hij gaat twee voorbeelden nemen uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament bestond nog niet. Maar die twee voorbeelden zijn Jozef en Mozes. Dus u kunt zich voorstellen dat als ik dan toch iets wil zeggen over de Joodse man, dat ik die beide voorbeelden moet nemen. En dat is ook zo. Ik wil proberen om je dit globaal ook te schetsen. Jozef, en ik hoop dat de taal een beetje overkomt. Dat je misschien probeert om niet alleen de woordjes te horen, maar de kleur die erachter zit ook te pakken. Jozef was heel erg geliefd door zijn vader. Ik zeg het heel simpel. Ja, zegt u, hij werd voorgetrokken. Hij had een hele mooie overgooier gekregen. Een soort, laat maar zeggen, een soort paleisjurk. En de broers die waren gewoon stik jaloers. En die vonden dat maar niks, dat hij zo bevoorrecht werd boven de anderen. En die Jozef, dat is een hele bekende. En een hele bijzondere figuur. En dan moet je je voorstellen dat het boek Genesis een soort openingsboek is op de hele Bijbel. Alle heilsfeiten komen in dit boek Genesis voor. Je moet zoeken, soms, maar het is wel heel apart. Van het worden, de schepping, tot en met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Die laatste, dat is Jozef. Zo wordt hij genoemd. Zafnat-Paanea, redder van de wereld. Dus het begint bij het ontstaan en het eindigt bij de regering van die hele bijzondere Joodse man. Jozef had dromen over schoven en schoven en zijn schoof. Zijn schoof stond centraal en de anderen, de broers en zo, die hadden ook allemaal een schoof, een bundel aren. En die bogen zich allemaal voor Jozef zijn schoof. Dat vonden ze niet leuk. Maar Jozef heeft het wel verteld. U zegt natuurlijk, ja, hou je dan je mond. Als je nog ruzie wilt, vertel je dromen niet en doe niet zo mal. Jozef heeft het wel gezegd. Daarna nog een droom waar zelfs zon, maan en sterren bij te pas kwamen. Nou, toen werd het Jacob, de vader, toch wel een beetje te gortig. En die zei, nou, nu ga je over de grens. Zo ongeveer ging dat. Jozef werd door de broers de aartsdromer genoemd. En ze zeiden, dacht je nou werkelijk dat wij ooit voor jou zouden buigen? Denk je dat je koning over ons zult worden? Zal ik het Nieuw Testament niet zeggen? Toen zeiden de schriftgeleerden, wij willen niet dat hij koning over ons is. Dan heb je het onmiddellijk terug. Deze Jozef had die dromen verteld. En hoe de broers ook over hem dachten, toen Jacob zei, ik wil graag dat je naar die broers gaat en dat je naar de welstand van die broers gaat vragen en gaat zoeken, dat jij ze gaat opzoeken. De Heer Jezus kwam door de Vader gestuurd. Jozef kwam door de Vader gestuurd. Jezus kwam om naar de welstand van de broers, het Joodse geslacht te zoeken, te kijken, om naar te vragen. Het is allemaal gebeurd. En dan hebben de broers gezegd, nee, dit is onze kans. Wij gaan hem ombrengen, want daar komt die aartsdromer aan in de kuil. We verkopen hem. Kortom, ze hebben hem in de handen van de heidenen overgeleverd. De heidenen, ja, dat waren toen de Midianieten, weet je wel, die kwamen als kooplui daar langs. En toen hebben ze gedacht, nou hier heb je een nieuwe slaaf, een jonge vent, die is goed geld waard in Egypte op een slavenmarkt. Dus daar is hij. En zo is het gebeurd. Het is waarschijnlijk heel erg bekend. En juist omdat het heel erg bekend is, loop je risico dat je het niet meer ziet. Dus, dat is een soort blindheid in je eigen bedrijfje, weet je wel. In je eigen bedrijf zie je je eigen fouten niet meer. In je eigen huis zie je de eigen fouten ook niet meer. Dat is altijd zo. Als het heel erg bekend wordt, dan moet je oppassen. Jozef verkocht. Nu, wat ik nu zeggen wil, lieve broeders en zusters, beste vrienden, of je dat nu voor het eerst hoort of misschien voor de 12e keer. Jozef is in de handen van de heidenen overgeleverd en is veroordeeld ook door de heidenen. Die waren geen draad beter. Die hebben hem ook onterecht behandeld en onterecht beschuldigd. En die hebben met hem ook gedaan wat ze wilden. En daar zit hij dan in de gevangenis. Tijden. U kent het verhaal. Hij is eruit gekomen. Toevallig, het is geen toeval in de Bijbel, hè? Een schenker en een bakker. Zeg nu eens brood en wijn. Schenker en bakker, of bakker en schenker. En daar in de gevangenis ontpopt zich iets. Zoals bij de Emmausgangers later in de Bijbel, de Heer Jezus bekend geworden was in het breken van het brood. Ja, Lucas 24. Daar in de gevangenis. Ja, ze hebben het er een hele tijd niet aan gedacht. En op een bepaalde dag ineens, dan breekt de zon door. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. Want die schenker herinnert zich wat zich daar in de gevangenis heeft voorgedaan. Ik wil niet alle details, kan het niet. Maar ik kan alleen maar zeggen, in Egypte, toenmalig wereldrijk, het enige grote wereldrijk, toen. En in dat toenmalige grote wereldrijk Egypte was één Judese man. Jozef. Nou, dat vliegt me bijna naar de keel. Ik denk, dit is een schilderij. Nou, als er ooit een uitzending komt van Kunst en Kids en ik zou dat schilderij meenemen, dan staat de hele wereld verbaasd. Dit is een schilderij waar je naar blijft kijken. Dat is nu precies wat het is. In het voorwoord van Jahwe op de hele Bijbel, in de introbrief, de introductiebrief, het boek Genesis, vind je dit schitterend terug. Als je daarvan houdt, dan is het snoepen. Dat is taart eten, noem ik het, omdat ik misschien wel van taart hou. Misschien vind je dat maar niks. Maar het is zoiets bijzonders. Ik was in Schoonhoven, ik hield een studie. Er zaten drie mannen achter mij, bleken alle drie blind te zijn. En ik had gesproken. En de drie mannen zeiden, die zaten eigenlijk direct achter ons. Die zeiden in de pauze, we hebben taartjes gegeten, Jan. En we hebben Jezus gezien, man. Blinden. Nou, ik zat te janken op mijn stoeltje. En taartjes eten en blinden zagen de Heer Jezus. Dat begin van, als het je aanspreekt, dan raakt het je hart en raak je het ook nooit meer kwijt. En Jozef is daar uit de gevangenis gehaald en is tot onderkoning van Egypte. Heeft een vrouw gekregen van de koning, een heidense vrouw. Wist dat het met Israël niet goed zou gaan. In diezelfde tijd dat Jozef daar deze ontwikkeling doormaakt, gaat Juda, Genesis 38, bij zijn broers weg, trekt het land, trekt de wereld in, verzwagert zich, verbindt zich met heidense mensen en levert ring. Ja, kan er ook niks aan doen. En snoeren in koninklijke positie. Normen en waarden, Juda levert het allemaal in. Ik hoop dat je het pakt. Lieve broeders en zusters, toen de Heer Jezus op aarde kwam, de geliefde van de Vader werd naar de broers gestuurd en hij wist hoe ze over hem dachten. Jozef wist het en de Heer Jezus wist het zeker. En toen hebben ze gezegd, weg met hem, kruisigen, in de handen van Pilatus, van Herodes. in de handen van de heidenen gelegd. Door God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, de Heer Jezus. En in diezelfde tijd is Jeruzalem verwoest, is Juda, zijn de twee stammen in het Nieuwe Testament, de wereld ingetrokken, zijn weg, hebben hun normen en waarden en hun koninklijke positie opgegeven. Totdat ze zeggen, wij waren fout. Dat komt hoor, dat komt. Want Gods beloften ten aanzien van Israël, ten aanzien van de twee stammen, ook ten aanzien van de tien stammen, gaan door. Maar ik vind het zo prachtig dat je in het Oude Testament een foto hebt van die Joodse man. Tot grote zegen voor velen in Egypte. De heidenen. Nou, die hebben eerbied en eerbied geroepen en ze zijn gaan knielen voor hem. Ze hebben de slip van hem als het ware vast moeten grijpen. En ze hebben alle heil, alle zegen daar aan deze man, die ene Joodse man, te danken daar in Egypte. En zelfs aan het eind komen de broers ook nog daar. Want ook zij mogen komen en ook zij kunnen de zegen van die Joodse man meekrijgen. En ze hebben het gekregen. Ik wil daarmee dit zeggen, dat uw Bijbel begint met een hele bijzondere opsomming van allerlei dingen, 2000 jaar voordat er überhaupt iets van Israël zichtbaar was, de volkeren, dan 2000 jaar vanaf Abraham gaat het over Israël en over de stammen en over Jacob en over de hele ontwikkeling van Israël. En in het Genesisboek wordt afgesloten met de zegenrijke regering van die Joodse man. De wereld zegt, zou er wel iemand kunnen vinden als deze? Is er iemand aan hem gelijk? Kun je hem meten met, nou ja, vul maar een paar namen in, Trump, Poetin, Biden, Rutte. Is er een vergelijking mogelijk? Nee, die zijn er niet. Niemand is aan hem gelijk. Niemand is zo schitterend. Jozef, voorzien van een heidense vrouw, komen zelfs de 12 stammen weer terug in de zegen van Jahwe. Dat is het hele boek. En daarom vind je daar een Joodse man. En daarom is het Stefanus die de aandacht vraagt voor deze Jozef. De tweede figuur is Mozes. En daar wil ik ook een tekst van voorlezen uit Exodus 32. Dit is een beetje bijbelstudieachtig, maar ja, dat mag, hè. Toch wel, hè. Ik probeer het. Exodus 32, toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, is vers 1, kwam het volk bijeen bij Aaron en ze zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, we weten niet wat er met hem gebeurd is. Mozes. Exodus is eigenlijk het begin van de Bijbel. Genesis is een voorwoord, een ouverture, opening. Exodus is hoofdstuk 1. En dan wordt Israël, dan worden de 12 stammen uit datzelfde Egypte, waar ze terechtkwamen door Jozef, eruit gehaald, uit de wereld en gebracht naar hun eigen zegen, naar hun eigen land, Gods bezit, Gods land, het land is van hem. En daar mocht Mozes hen naartoe brengen. En weer zie je die hele bijzondere Joodse man. Een van de mooiste dingen die je kunt vinden van Mozes is het volgende. Dat ga ik je nu vertellen. Weet u dat Mozes regelmatig alleen was met de Heere? En dat hij de stem van de Heere hoorde, zoals iemand met zijn vriend sprak? Soms, toen de tabernakel bestond, was dat in het Heilige der Heiligen. Daar was Mozes kind aan huis. Maar ook toen de tabernakel nog niet klaar was, was Mozes bij de Heere op de berg. En dan hoorde hij de stem van de Heere duidelijk, niet in raadselen. Er is niemand geweest, nooit een profeet geweest, die zo de stem van de Heere heeft gehoord. Zegt de Bijbel, ik vertel het je niet, maar dat staat gewoon als tekst in de Bijbel. Nooit heeft er iemand zo close kunnen omgaan met Yahweh, met de Heere zelf, dan Mozes. En Mozes die kwam bij de Heere vandaan. En wat gebeurde er toen? Dan zag Israël hem. Dan had hij zijn gezicht straalde. En dan deed Mozes maar een doek voor zijn gezicht. Dat wordt in 2 Korinthe 3, weet je wel, wij met onbedekt aangezicht. Nou ja, ik laat die tekst maar even geparkeerd staan. Want daar wordt het misschien wat moeilijk van. Maar ik wil dit ervan zeggen. Als Mozes bij de Heere vandaan kwam, nou, dan kon je zien dat hij bij de Heere geweest was. En eigenlijk konden ze dat niet aanzien. En Mozes deed daar een doek voor, een bedekking. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Er zijn een paar discipelen geweest die hebben de Heer Jezus gezien zoals hij normaal met de Vader omging. Op de berg van de verheerlijking, maar er waren er maar drie. En zijn gezicht straalde. En toen ze van de berg afdaalden, had de Heer Jezus daar een doek voor gehangen? Nee, hij had zich weer teruggetrokken in zijn, een lied zegt dat, in de sluier van zijn menselijkheid. Ziet u de overeenkomst? Mozes bij de Heere vandaan kwam, zijn gezicht straalde. En eigenlijk was dat voor het gewone volk niet om aan te zien, sluier ervoor. Maar de Heer Jezus. Nou, ik zeg het heel voorzichtig. Elke nacht was de Heer Jezus met de Vader. En 's morgens hing er een doek over. Letterlijk een doek? Nee. Dan zou u zeggen, dan moeten we even weten uit welke stof die doek gemaakt is. En, want die gaan we natuurlijk namaken. Dat willen wij ook. Zo zitten wij. We maken er gelijk een wet van. We weten het niet. Maar hij verstopte zich weer in het mens zijn. Ik vind het zo adembenemend dat daar Mozes met een sluier door het legerkamp, door de camping is gelopen. En dan kijken naar de Heer Jezus, die hier door deze wereld is gelopen, door onze camping is gelopen, waar wij ook onze tentjes hebben. En we zingen dan, hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God. Als mensenzoon, hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Nou, dat vliegt me een beetje naar mijn keel. Dan kan ik wel op mijn knietjes vallen en zeggen, Jezus, onwaarschijnlijk mooi. Dan zie je die parallel tussen Mozes en de Heer Jezus. Bij God vandaan, met de woorden van God, met Gods gedachten en Gods normen en waarden, de 10 woorden, maar ook de Tora, de hele, die 5 boeken van Mozes. Zo kwam hij bij God vandaan en ik kwam bij ons. En als ik dan de discussie hoor van de Heer Jezus met de fariseeën en de schriftgeleerden, weet je wat, die waren doorkneed in die Torah-studies, over, nou ja, vul me wat in, over eten en over wassen van handen, en of je wel of niet koren mocht wrijven. En of je wel of niet op Shabbat een genezing mocht doen. En al die discussies. Het eindeloze opsommingen van discussies over dit onderwerp. En de Heer Jezus is daar. In een doek. die als u zich één keer had openbaar laten zien, nou, dan waren ze omgevallen en dan waren ze nergens geweest. Ziet u die, dat in Mozes de man, de Joodse man zichtbaar wordt, die zo schitterend is, die adembenemend mooi is en die dan de woorden van God meedeelt. Nou, en dan komt de hele geschiedenis van het volk, hoe Mozes genoemd wordt, de meest zachtmoedige van alle mensen. Nou, hij is wel een keer boos geweest, ja, hij is ook een keer ongehoorzaam geweest, heeft een keer op de rots geslagen terwijl het niet had gemogen. Het is allemaal gebeurd, maar op hetzelfde moment is Mozes daar 40 jaar gekneed met de opleiding van schapen, herder zijn. Ik vind het zo prachtig dat je in Mozes die Joodse man ziet. Hij was toen de man. Ja, hij moest het doen. Hij moest het volk uit Egypte leiden, in de zegen van Jahweh brengen, in de zegen van de Heere brengen, in het beloofde land brengen. En dat heeft hij ook mogen doen, tot aan de grens in elk geval. En diezelfde Mozes heeft keer op keer zijn hart uitgestort, want ze willen me stenigen en ze willen niet naar me luisteren en ze zijn hoogmoedig en nu hebben ze weer ruzie wie de belangrijkste is en dat ik niet de enige ben. Nou ja, het is hetzelfde verhaal. Je ziet in Mozes de Joodse man. Wie is die Joodse man ten diepste? Nou, dat is wat Mozes zegt. God, de Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. En Stefanus bij zijn toespraak bij de steniging zegt: Mozes. Dus als je de Heer Jezus zou willen duiden, dan kun je dus en naar Jozef kijken en je kunt naar Mozes kijken. Dan ga ik nog één nemen, een derde. En die komt uit Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Daar is het wel weer Mozes, want dit staat natuurlijk in de Torah, dit zijn de vijf boeken van Mozes en daar valt Deuteronomium ook onder. Deuteronomium 33, daar gaat Mozes vlak voor zijn sterven de 12 stammen zegenen. Vlak voordat ze het beloofde land binnenstappen en ze de zegen van de Heere krijgen. En in hoofdstuk 33 gaat het over die stammen. Ik ga niet alles lezen, ik hoop dat je de moeite neemt om een klein stukje van te lezen vandaag of zo. Of morgen nog ook. Sorry, ik wil geen huiswerk geven of zo. Maar probeer het eens een keer. Maar het gaat om vers 8. Over Levi, dus Mozes is aan het woord. Mozes heeft dus gezegd over Juda iets, weet je wel, en over de stammen. Maar goed, nu gaat hij iets over Levi zeggen. Over Levi zei Mozes: uw tummen en uw urim zijn bij deze man. Ja, ik heb overal het woordje man een beetje onderstreept. Zowel zullen we wel één vinden als deze man. En van Mozes, deze man, we weten niet wat er van hem geworden is. En hier is het Levi. Uw tummim en uw urim zijn bij deze man. En die wordt hier uw gunsteling genoemd. U stelde hem op de proef in Massa. U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba. Ik ga het even verklaren. Het gaat over Levi. Mozes zelf hoorde ook nog bij die stam Levi. Dus het gaat hier over Aaron, dat voelt u aan. Dat gaat over de hoge priester. Nou, wie droeg de tummim en de urim? Wie droeg volmaaktheden? Dat betekent tummim, urim. Lichten betekent dat. Dus wie droeg volmaaktheden, lichten. Dat was de hoge priester in die borsttas. Daar zaten misschien twee steden in, of twee iets anders, waarschijnlijk steden, waardoor ze iets bijzonders konden ontdekken en de stem van de Heere konden horen, zien. Over Levi zei hij: uw tummim, uw urim, uw volmaaktheden, uw lichten zijn bij deze man, uw gunsteling. Het gaat hier over de hoge priester. Het gaat erover dat Mozes, notabene zelf van de stam Levi, het was een broer van Aaron immers, zelf van die stam, die zegt: er is één gunsteling. En dat is de hoge priester. En als u het Nieuwe Testament opslaat en de brief aan de Hebreeën gaat bekijken, gaat lezen, dan komt u dat woord hoge priester, ik weet niet hoe vaak, tegen. Zulke hoge priester hadden we nodig. Er komt een hele opsomming over de priesterkoning en over de hoge priester en wat hij doet in de tabernakel en wat hij nu doet in de hemel. Uw gunsteling. De Heer Jezus is Gods gunsteling. De Joodse man, deze man, staat hier, is uw gunsteling. Deze man is Gods gunsteling. Wie was dat? Ja, dat was de Heer Jezus. Maar dat was hij zo pas ook toen hij, laat ik maar zeggen, op Mozes leek, met de woorden van God naar hier gekomen. Dat klopt. Maar nu gaat het over de gunsteling die de Urim en de Tummim draagt, de lichten en de volmaaktheden van Yahweh zelf in zich heeft, bij zich heeft, uitstraalt aan alle kanten. Dat is Gods gunsteling. En nu gaat het over het feit dat die man zichzelf liet slaan. Want daarom is daar ineens een hele bijzondere zin. U stelde hem op de proef in Massa. U riep hem te verantwoorden bij de wateren van Meriba. Daar is het waar ze zeiden: is God in ons midden of niet soms? Nou, dat was opstand tot en met. Dat was rebellie. En Mozes dacht dat ze hem zouden gaan ombrengen. En hij riep tot de Heer: ze gaan ons ombrengen, ze gaan ons vermoorden. De Heer zei: kom, neem je staf mee, er is een plek bij mij op de rots. Die steenrots nu, zegt het Nieuwe Testament, was Christus. Mozes sloeg op de rots en er kwam een stroom van water uit en dat volgde Israël op de hele tocht. Wie liet zich slaan om een waterstroom, een water des levens te laten stromen? Wie? Gods gunsteling. En wie is Gods gunsteling? Degene die dat priesterlijke werk ging doen. Dus het aspect van koning kom je tegen bij Jozef. Het aspect van woorden van de Heere doorgeven naar kom je tegen bij Mozes. En hier vind je de oplossing. Gods gunsteling zorgt ervoor dat jij nooit hoeft te verdorsten. Ik zeg het heel voorzichtig. Dan aan het eind van die Bijbel staat opnieuw van die stroom die ontspringt in het huis des Heren bij het altaar. Ezechiël en Openbaring zegt bij de troon van God. Daar ontspringt het. En die bijzondere gebeurtenis van Massa en Meriba, ja, een keer lezen alsjeblieft, maar u vindt het in Exodus 17, daar vindt u, dus u kunt het makkelijk napluizen. En daar wordt ook gezegd hoe dat dus toen in zijn werk is gegaan. En u riep hem ter verantwoording. En vers 9, dus Deuteronomium 33, daar kijken we nu naar. Vers 9 zegt, hij zei over zijn vader en moeder: ik zie hen niet en hij kende zijn broers niet en zijn zonen kende hij niet. U denkt, wat heeft dat met dit allemaal, met dit mooie te maken, nou alles. Als de Heer Jezus hoort dat zijn moeder en zijn broers staan te wachten buiten en dat hij daar aandacht aan moet schenken, dan zegt hij: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En bij het kruis, u hoort het hem zeggen: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Banden doorgesneden? Nou, niet in de zin van ze bestonden niet. Maar hier gaat het om Levi die toen een keer gekozen heeft voor de Heere. In elk geval één keer, toen Mozes riep: wie is voor de Heere, waren alleen de mensen van Levi daar om te gaan. En die moesten nota bene het oordeel uitvoeren. En die mochten niet kijken naar, ja, maar dat is mijn broertje, dus die moet ik sparen. Of dat is mijn familie, daar moet ik het goed mee houden. Daar moesten ze dus ingrijpen, moesten ze toch doen. Moeilijk is dat. Als het Nieuwe Testament zegt, mijn eigen roepingstekst, om voor hem, voor de Heer, fulltime te gaan, volg mij. Dan hoort u in Lucas 9 bijvoorbeeld zeggen, ja, sta mij toe dat ik eerst heen ga om mijn vader te begraven. En dan zegt de Heer Jezus, laat de doden hun doden begraven, maar jij kom hier en volg mij. En als Elisa geroepen wordt, dan zegt hij tegen Elia, ja, maar ik moet hier even afscheid nemen van mijn vader en moeder, van mijn familie. Hoeft niet meer, zei Elia toen. U kunt zeggen, tellen de familiebanden dan niet? Die tellen wel. Die blijven tellen. Die gaan nooit weg. Dat kan niet anders. Maar ze mogen ook niet overheersen. Ze mogen je niet overroelen. Als God iets zegt, dan kan het niet zo zijn dat de familie daar een soort recht van veto bij heeft. Zo van, dan zouden zij dat kunnen terugfluiten. Dat kan niet. Dat staat hier. Bij Levi was dat zo. U gaat nog verder lezen. Die Levi-mensen, ze hielden namelijk uw woord en namen uw verbond in acht. En zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Nou, dat is nu precies volgens het boek Malachi wat priesters moesten doen. Uit de mond van de priesters mag je kennis verwachten. Onderwijs. De priesters, schriftgeleerden. Esra bijvoorbeeld, is daar een soort model van zelfs. Zou je het willen? Onderwijs geven, iets doorgeven. Wie geeft iets door? Nou, dat is er maar één van, dat is Gods gunsteling. En zij, die priesters, vers 10, zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Dat deden de priesters. Dat betekent dat vandaag Gods gunsteling reukwerk legt voor Gods neus. Ja, taal hier uit dit stukje tekst. En dat het offer niet eventjes is aangestoken en daarna zijn we weer gewoon verder gehold en gerend. Nee, is geheel verteerd. Dat betekent dat hele proces van het offer is helemaal afgerond, compleet afgerond geworden. En dan zegt Mozes, zegen zijn vermogen, Heere, wees sterk. Wees het werk van zijn handen goedgezind. Met andere woorden, laat dit gebeuren. U hebt weer iets gezien van de Joodse man. Een Joodse man in Egypte. Een Joodse man in Egypte die uit Egypte zijn volk, Gods volk leidde. En nu een Joodse man die als priester in het huis des Heren werkte. Over wie hebben we het bij elkaar geveegd, bij elkaar gebracht? Ik heb het over de Heer Jezus. En ik heb een janken van blijdschap dat ik een beetje van de Heer Jezus mocht leren kennen. Een heel klein beetje. Ik ben me bewust dat het heel beperkt, dat iedereen zal zeggen, het is nog maar heel beperkt. Maar er komt een moment dat we zullen kennen zoals we zelf gekend zijn. En dat betekent compleet. Dan zijn alle schaduwen weg en dan zijn alles wat verborgen is, is het ook opgeheven. Blijft alleen het kennen van de Heer Jezus over. Dit, lieve broeders en zusters, is, het werd vanmorgen gezegd. Ik weet niet of het nu hier was of in het moment dat we samen in de bestuurskamer aan het bidden waren. Dat we opwassen in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus. 2 Petrus 3 aan het eind. Dat we groter worden, dat we volwassener worden in het kennen van de Heere Jezus. Niet in het kennen van jezelf, dat komt vanzelf mee. Maar de focus ligt dus niet op dat ik mezelf moet leren kennen, dat komt gegarandeerd hoor. Maar dat ik het kennen van de Heere Jezus moet voor opzetten. Dat dat mijn prioriteit is. En deze studie is bedoeld dat u de Heer Jezus ziet als de Joodse man die toen zo'n rol vervulde en in de wereld en te midden van het volk van God en in het huis van God. Dat u deze beelden vasthoudt, zodat u gaat zeggen, ja, die man wil ik leren kennen. Voor die man wil ik gaan. Dat is de man die we zoeken. Dat is de man die mijn hart vult. Dat is de man die ik zo graag zou willen dienen. Nou, als je zo naar deze dingen kijkt, dan wordt het Oude Testament mooier. En begrijp je dat Stefanus met het Oude Testament in zijn handen, het Nieuwe Testament bestond niet, toch een schets gegeven heeft aan al die omstanders. En ze hebben zijn gezicht erbij gezien. En ze hebben zijn woorden gehoord. En ze hebben hem horen zeggen, ik zie Jezus staande. Dat blijft over. En we hebben in deze tijd van moeite en van zorg en van spanning en toenemende druk en vervolging en agressie nodig dat we de Heer Jezus leren kennen. Echt, ja, u kent hem al lang als een heiland, als uw heiland en als verlosser. Dat hoop ik ook, dat bid ik ook. Maar dit gaat een stapje verder, dit is iets meer. En het gaat er niet om dat u door kennis een betere plek in de hemel krijgt. Maar als u ziet wie hij is, gaat u hem wel dienen en gaat u voor hem door het vuur. En gaat u hem in elk opzicht groot maken en proberen duidelijk te maken aan de familie en aan de buren en aan de collega's op je werkvloer. De Heere wil je zegenen, echt waar. Jozef en Mozes, allebei samen een hele bijzondere situatie. Misschien was het een beetje te technisch, misschien was het een beetje te veel voor een zondagse eredienst, maar het is zo bijzonder dat u de Heer Jezus ook ziet een keer als de Joodse man. En dan snapt u Zacharia 8, de profetie. Er komt een moment dat volkeren zullen zeggen, dit willen we. Dat is nu nog niet zo. Maar gelovigen zouden eigenlijk mogen zeggen met Zacharia, ja, maar dit willen we. En eigenlijk zou je dan met die mevrouw die al haar vermogen gegeven heeft om beter te worden, wel eens mogen navolgen. We willen hem bij de slip van die Judese man, hem aanraken, hem aangrijpen en zeggen, we hebben gehoord dat God met u is en dat willen wij ook. En dat is een soort beslissing van je hart, dit willen wij ook. Zo willen we de Heer Jezus zien, zo willen we volgen, zo willen we gezond worden. Toen, bij die mevrouw, was het natuurlijk een gewone kwaal, een medische kwaal. Maar geestelijk kun je ook heel veel ziektes hebben en problemen hebben, waardoor je net niet die geestelijke groei kent. Dit willen wij. We willen hem aanraken en we willen graag van hem genieten. Maar hij zal van jullie genieten. Hij draait zich om bij die mevrouw in het Marcus evangelie en zegt, wat wilt u dat ik u doe? En ga heen in vrede. Dan ga je heen in vrede na deze dienst. De Heer wil je zegenen en gaat je zegenen als je dit verlangen hebt. En dat wil ik je graag meegeven. Meer kan ik niet, hoef ik ook niet. Maar ik wil zo graag dat je dit sleuteltje van die Joodse man te pakken krijgt en meeneemt. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen zo graag danken dat u dit allemaal zag, dat u dat helemaal zag gebeuren bij Jozef al en bij Mozes en ook bij Levi, bij de eerste hoge priester. En dat u dat ook vandaag ziet. En dat u die dingen ook in ons hart wilt leggen, dat u door uw Heilige Geest dit zo aan ons wilt laten zien, dat we een beslissing nemen waar we ook nooit spijt van krijgen, maar waar we altijd zegen van zullen ondervinden, ons hele leven door. We willen u danken dat we hier op aarde zo verder mogen trekken en in de blijdschap van uzelf mogen gaan. We willen u danken en eren, onze God, onze Vader, voor die Joodse man. Er is eigenlijk maar één die overblijft. En dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die man die in Israël geboren werd en die uit Maria's baarmoeder kwam. Dank u wel dat hij uiteindelijk de koning der koningen zal zijn, de redder van de wereld. Dat hij het is die met de woorden van God tot ons kwam en tot ons blijft komen. Dat hij het is die het offer heeft gebracht, zichzelf heeft gegeven, die licht en volmaaktheid uitstraalt naar alle kanten. Dank u wel dat dat uw gunsteling is, de Heere Jezus. Als u roept, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, dan zegt u ook, dat is mijn gunsteling. Zoals Jozef, die aangenamer was voor zijn vader, zo bent u dat geweest, Heer Jezus, voor uw vader. We willen u danken en eren voor het geweldige werk door u volbracht. We prijzen uw naam en eren u voor alles wat u deed en nog doet. Maar wat u ook in ons wilt gaan doen door uw Heilige Geest. We danken u en prijzen u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.